Broeders en zusters, goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Dat is mooi. Want insgelijks, wederzijds, wilt u opzoeken een prachtige psalm, niet 138, maar 133. Ja, alle psalmen zijn prachtig, hè? Broeder Toon spreekt in Breda over psalm 136. We zitten allemaal wel bij elkaar in de buurt. Psalm 133. Een korte, maar krachtige. Een pelgrimslied van David staat erboven. Hoe goed is het, hoe heerlijk, als broeders bijeen te wonen. Zusters, maak u geen zorgen. Het woord voor broeders betekent ook zusters. De Willibrordvertaling heeft het ook zo vertaald. Als broeders en zusters bijeen te wonen. Goed is het als olie op het hoofd die neervalt op de baard van Aaron en neervalt op de hals van zijn gewaad. Goed is het als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen. Leven voor. Altijd. Amen. Een pelgrimslied. Een lied van opgangen. Letterlijk vertaald uit het Hebreeuws. En pelgrims zingen dat als zij op weg zijn naar Jeruzalem. Als zij op weg zijn naar Sion. Om daar feest te vieren voor het aangezicht van de Heer. Ze trekken op vanuit alle dorpen en steden in het land. En vinden elkaar op weg naar het grote feest. Steeds meer mensen komen bij elkaar. Groepen ontmoeten elkaar. En het gezang neemt toe. Ze hebben een gezamenlijk doel. Ze zijn in feestelijke stemming. En ja, dat gezamenlijke en dat feestelijke, en als je dan ook met elkaar gaat zingen, dat verbindt. Dat verbroedert. Eensgezind, saamhorig, trekken ze op naar Jeruzalem. Om feest te vieren voor het aangezicht van de Heer. Om samen te horen naar de woorden van de Heer. Gehoor te geven aan die woorden van de Heer. En te doen wat de Heer zegt. Horen. Luisteren. Gehoor geven aan. Gehoorzamen aan. Doen. Het zijn allemaal vertalingen van één Hebreeuws werkwoord. Wij hebben daar allemaal afzonderlijke werkwoorden voor. En dan lijkt het of de dingen los van elkaar staan. En het Hebreeuws, die eenvoudige basistaal van het Oude Testament, heeft maar één werkwoord. Shema. Horen. Luisteren. Gehoorzamen. En doen. Eén werkwoord. Het hoort dus allemaal bij elkaar. Goed onthouden. Ja, dat horen, dat samen gehoor geven aan, in dat saamhorige optrekken, dat samen gehoorzamen en doen wat de Heer zegt, dat verbindt. Dan kom je eendrachtig bijeen. Dan kom je bij de ene. En dan kun je samen als broeders en zusters werkelijk bijeen wonen. Bij de ene wonen. En steeds meer met die ene verbonden raken. Zie toch, andere vertalingen, hoe goed en hoe heerlijk dat is. David roept het uit. Daar geeft de Heer zijn zegen. Andere vertalingen, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Daar geeft Hij leven voor altijd. Hij is er altijd, hebben we al gehoord. Hij geeft leven, altijd. Sterker nog, Hij gebiedt het leven tot in eeuwigheid. Dat doet de Heer. Zijn zegen gebieden, het leven gebieden, zijn engelen gebieden, om die zegen en dat leven te bewerken, te bevorderen. Geweldig. Ja. Geweldig. David ziet het. Hij beleeft het. Maar hij kijkt verder. Het gaat verder dan die drie keer per jaar dat Israël als volk gezamenlijk optrekt om het feest voor de Heer te vieren. Paasfeest, Bekerfeest, Loofhuttefeest. Hij krijgt een profetisch perspectief erbij. En dat profetische perspectief wat hij heeft gekregen en in deze woorden laat doorklinken, mogen wij met profetische oren erin horen en het in onze levens verder uitwerken. Kijk met David mee en laat je mee opvoeren in dat hemelse perspectief. Wij zijn samen aan het optrekken naar het hemelse Sion, als leden van het lichaam van Christus. Wij trekken samen op, ontmoeten elkaar in dat samen optrekken, als mensen, maar ook als gemeenten. Wij willen samen met hem, de ene, wonen op die top van de berg Sion, omdat hij ons daartoe roept. We willen samen onderweg naar die top dat nieuwe lied leren zingen, wat de verlosten des Heren mogen leren zingen en kunnen zingen. En ook wij mogen in een groeiende saamhorigheid steeds beter en nauwkeuriger samen gaan horen. Samen gehoor geven aan het spreken van de Heer. Luisteren naar de Heer en gehoorzamen aan die woorden van de Heer. En ook dat gehoorzamen zingend doen. Niet alleen zingend luisteren, zingend horen, maar ook zingend uitwerken, zingend uitleven. We zijn bezig om het Lam te volgen op weg naar de top van de berg Sion. Geweldig! En daarin gebiedt de Heer zijn zegen. Nog steeds. Daarin krijg jij hemelse zegen. En mag je dat hemelse leven wat de Heer gebiedt steeds meer gaan beleven. En dat is leven vanuit die nieuwe werkelijkheid. Wij zijn nog zo gewend om te reageren van alles wat we meemaken hier op aarde en zien en beleven. Maar het nieuwe leven, het leven dat de Heer gebiedt, is leven vanuit de hemelse werkelijkheid. Leven vanuit je positie in Christus. Niet alleen dus in de diepte roepen, wat Arjen al zei, maar juist ook op die hoogte komen, op zijn hoogte. En dan doorgaan om te horen, te luisteren, te doen wat hij zegt. Leven vanuit de werkelijkheid van Christus. En de werkelijkheid van Christus bepalend laten worden voor de werkelijkheid hier. De werkelijkheid van Christus laten prevaleren boven alles wat je hier en nu op aarde beleeft. In alle situaties en omstandigheden. Dat is niet zo eenvoudig soms. Maar dat is het nieuwe lied zingen. Dat is vanuit die nieuwe werkelijkheid gaan leven. Dat is samen opklimmen. Dat is samen wonen. Zie toch hoe goed en heerlijk dat is. Zie het voor je. Wat goed is dat. Als je dat leert en steeds meer gaat doen. Dat is zeer goed. Bemerk dat maar. In je verdere ontwikkeling, in je verdere groei. Als lid van een plaatselijke gemeente. Maar ook in dat samen optrekken van gemeenten. Het is goed. Heerlijk. Goed als de olie. Die kostelijke olie. Op het hoofd van Aaron. Zegt vers 2. Het is goed als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Twee beelden. Van olie en van dauw. Die elkaar aanvullen. En samen zicht geven op die zegen die de Heer gebiedt. Op dat leven dat hij bewerkt. Op de doorwerking van die zegen. Op de vrucht van dat leven. David verwijst naar de heilige zalfolie waarmee Aaron als eerste hoge priester wordt gezalfd. Je kunt daarvan lezen in Exodus 30. Heilige zalfolie, kostbare zalfolie, bedoeld om die hoge priester te zalven en toe te rusten in zijn bediening als hoge priester. Ook de zonen van Aaron mogen de vader, grootvader opvolgen en in die lijn een heel priestelijk geslacht laten tevoorschijn komen. Later worden ook koningen gezalfd. Saul wordt als tot koning gezalfd. En David zelf ook. En zelfs lezen we van sommige profeten die worden gezalfd. Elisa wordt door Elia tot profeet, tot opvolger van Elisa, van Elia gezalfd. U leest dat in het boek Koningen. Die olie, dat is een hele kostbare olie. Met een heerlijke geur. En als die olie over het hoofd van zo'n priester, van zo'n koning wordt uitgegoten, dan gaat zo'n man helemaal naar die olie ruiken. Die wonderbare geur van die olie werkt als een onzichtbare, maar wel duidelijk waarneembare kroon op het hoofd van zo'n gezalfde des Heeren. Dagenlang blijft zo'n geur om zo iemand hangen. En iedereen die hem ontmoet, ruikt en weet, deze man is door God gezalfd. Deze man mag mij voorgaan op de weg die God wijst. De koningen lieten na hun zalving vaak ook nog eens hun kleren met die kostbare olie behandelen. Zodat die geur, die het koninklijke aroma rondom hen steeds aanwezig was. Of bij bepaalde momenten weer tevoorschijn kwam. Ze hadden natuurlijk prachtige kleding aan en kostbare juwelen, zichtbare tekenen van hun majesteit en macht. Maar die geur, dat koninklijke aroma, onzichtbaar, maar duidelijk waarneembaar, bevestigde dat. Dit waren mensen die door God gezalfd waren. En als er dan een optocht voorbij ging, dan kon je ruiken wanneer de koning langskwam. Ja, dat lees je bijvoorbeeld in Hooglied. Wie komt er uit de woestijn? In een wolk van wierook en mirre. In een geur van kostbare kruiden. Hooglied 3 vers 6. Dan gaat het over Salomo. En ook van David staat. God heeft u gezalfd met vreugdeolie. Als geen van uw gelijken. Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel. Psalm 45. Denk ook eens, als je het hebt over kostbare olie, aan die nardusolie die Maria inzet om de voeten van Jezus te zalven. Een week voor zijn sterven en lijden. Op de zaterdag, zondags, gaat hij dan die intocht in Jeruzalem beleven. En dan staat er in Johannes 12 vers 3, de geur van die olie trekt door het hele huis. Zo'n sterke, prachtige, heerlijke geur heeft die zalving met olie bewerkt, dat het hele huis ernaar gaat geuren. Maar wat denk je van Jezus zelf? Die heeft de volgende dag bij die intocht in Jeruzalem geroken als een koning. Denk eens door. Als Pilatus hem ontmoet. Herodes. Als Judas hem in Gethsemane met een kus verraadt. Die geur. Het is mogelijk dat zelfs aan het kruis nog Jezus iets van die geur bij zich heeft gehad. Een koning. Ja. Prachtig. Van een getuigenis gaat daarvan uit. Van zo'n zalving. Van die geur die daar het gevolg van is. Nou, over die olie gaat het dus. Hier in vers 2. En die wordt niet druppeltje druppeltje op Aarons hoofd uitgegoten. Nee, voluit. Het druipt naar beneden door zijn baard op de kraag van zijn kleding. Voluit. Je zou zeggen, die moet in de wasmachine, maar hij wordt helemaal doortrokken. Wat een beeld. Let op het beeld. Het profetisch erin. Zo zalft God mensen. Zo volledig wil God gezalfden zalven. De hele persoon doortrokken laten zijn met die geestelijke hemelse zalfolie. Het heiligt de persoon. Het geeft hem een kroon. Hij draagt iets met zich mee. En heel zijn kleding, heel zijn lichaam, heel zijn leven wordt erdoor bepaald. Het hult hem als gezalfde van de Heer in een koninklijk aroma. beeldspraak op aarde, werkelijkheid in de hemel. God zalft Jezus met heilige geest. Hij is een doop in de Jordaan. En niet met mate. God geeft zijn geest niet met mate, schrijft Johannes. En hij zalft zijn zoon met de meest kostbare heilige zalfolie die bestaat. Met zijn eigen heilige geest. En die laat hij in overvloedige mate neerdalen op Jezus Christus. Op zijn hoofd, in zijn geestelijk hart. Het doordringt Jezus' hele persoon. En dan zegt Petrus later, God heeft hem gezalfd met heilige geest en met kracht bekleed. Handelingen 10. En zo gaat Jezus rond als de gezalfde des Heren in de hemelsferen, ruikend naar alles wat van God is. Hij is de ware hoge priester van het nieuwe verbond. De gezalfde des Heren, de Messias, de Christus, de gekroonde koning in Gods koninkrijk. En dat ruik je in de hemelen nog steeds. In de hemel. Ruik je dat nog steeds? Overal waar Christus is, komt de geur van Christus openbaar. Door Gods geest, door werking van Heilige Geest. De reuk van zijn kennis en wijsheid, zegt Paulus. Voor ons een levensgeur ten leven. Voor alle mensen die zich voor Jezus openen, een levensgeur ten leven. En die hemelse geur hoort bij dat leven dat God gebiedt. Hoort bij het leven dat God voor altijd geeft. En je voelt hem al aankomen. Die geur van Christus wil God nu allerwegen verspreiden. In de hemel en op aarde. Niet alleen door Jezus, de gezalfde, maar door een hele gemeente van Jezus Christus. Een gezalfde, een gezalfd volk des Heren door jou en mij. En daartoe worden wij gezalfd in de gezalfde. Met diezelfde kostbare, heilige, hemelse zalfolie. Met diezelfde heilige geest die God ook over ons in diezelfde mate wil uitstorten. In onze harten, in ons leven, ons hele bestaan daarvan wil doortrokken laten worden. Hij wil ons met kracht bekleden. Ons te vervullen, te doordrenken. Ons geheel en al te heiligen en als priesters en koningen te laten functioneren. Als een heilige natie, als een koninklijk priestergeslacht, een volk, goden ten eigendom. En overal waar dat volk is, in de hemel en op aarde, mag er iets tevoorschijn komen van dat priesterlijke, van dat koninklijke, van die kracht, van dat leven, van die geur van Christus. En waar dat gebeurt, worden mensen aaneengesmeed. Want je begrijpt, die geest kan werkelijk aaneensmeden. Die geest kan veel dieper doorwerken dan welk ander initiatief van mensen ook. Die geest maakt ons tot één lichaam, tot één volk. Wat wij kunnen inbrengen is saamhorig optrekken, in eendracht bij elkaar komen. Maar wij kunnen nooit eenheid, werkelijke eenheid bewerken. Maar in dat saamhorige, in dat eendrachtige, kan God zijn geest uitstorten. Dat doet hij ook met de Pinksterdag. 120 mensen eendrachtig bij één. Het noodzakelijke om met die geest eenheid, verbondenheid, die geur van Christus openbaar te laten komen. En er gebeuren geweldige dingen. Niet alleen toen. Nog steeds. Maar ben ik me dat bewust? Ben ik me bewust waarmee God mij heeft gezalfd? Waarmee ik gedoopt ben? Wat er in de hemel om mij heen hangt? Aan positiefs. Aan geur van Christus. Ja, ik ervaar vaak wel dat er duisternis om mij heen wil hangen. En er allerlei dingen gebeuren. Maar dat is niet de werkelijkheid van Christus. Leven vanuit de werkelijkheid van Christus. Leven vanuit de kracht van Gods geest. Leven vanuit het leven dat God gebiedt. Oh, Heer, dat ja, dat wil ik. En dan kan de Heer bewerken wat mensen onderling nooit kunnen bewerken. maar waar hij wel mensen voor nodig heeft. Gods doel komt dan tevoorschijn. Hij kan ons dan geheel en al heiligen, zodat geheel onze geest, geheel onze ziel en geheel ons lichaam volkomen toebereid is om die dag van Christus te laten ingaan. Hij kan ons dan laten volstromen met Gods volkomenheid. Mensen, kinderen, ja, het zijn maar wat teksten, maar een impact, ongelooflijk. U herkent natuurlijk 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 en Efeze 3 vers 19. Hoe goed is het? Zie toch hoe heerlijk het is om als broeders en zusters samen te wonen. Om samen dat lam te volgen. Ga je iets van die verwondering en die blijdschap van David begrijpen als hij in dat samen optrekken van die pelgrims dit beeld ontwaart en deze woorden ontvangt en het zo voor ons opschrijft? Ja, ik raak er helemaal enthousiast van. Jullie ook? Het houdt niet op met hemelse zalfolie. Er is nog veel meer. Want in dat wonen bij de ene, in dat volgen van het lam, in dat bestijgen van de Sion, daalt ook hemelse dauw neer, zegt vers 3. Zo goed is het als dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Even eerst maar het beeld. Dauw. Dauw die in de vroege ochtend heel de aarde bevochtigt en alles wat op de aarde groeit en bloeit van het nodige water voorziet. Elke dag weer. Elke dag. Elke dag is daar die dauw. Prachtig natuurverschijnsel, door God ingeschapen, met het instellen van het ritme van dag en nacht. Opwarmen overdag, verdamping, het afkoelen 's nachts, condensatie, dauw. Paradijselijk. Water in overvloed. Lieflijk, milddadig. Zonder dat er ooit sprake is van enige overlast. Geen stortbuien. Geen stortbuien. Nee, dat geeft overlast. Maar dauw, dat is milddadig. Dat is liefelijk. Ik meen dat in de Hof van Eden en in die tijd op aarde voor de zondvloed, die dauw zo overvloedig is geweest en zo overal zijn werk doet, dat er geen regen en stortbuien nodig waren. Geen plasregens. Dat is pas met die zondvloed begonnen. Mensen hebben niet geweten wat ze hebben meegemaakt. Ja, ik hoef er verder geen beeld bij te schetsen, maar dat is dat harde is vanuit de duisternis. In het Midden-Oosten is die dauw nog steeds van groot belang. Je hebt daar de vroege regen in de herfst, als er gezaaid moet worden, de late regen als er geoogst mag worden in april. Maar ook in april is nog niet alles rijp, want nog heel wat vruchten moeten doorrijpen tot het loofhuttenfeest, waarbij alle inzamelingen worden gevierd. In die zomerperiode is nog rijping nodig. En als er dan geen dauw zou zijn, dan zouden alle vruchten die nog aan het rijpen zijn verdrogen en zou er niets tevoorschijn komen. Die dauw is van ongelooflijk belang in het natuurlijk opzicht in Israël. Nog steeds. God gebruikt die dauw om nog meer te geven dan water. U weet het, als het volk van Egypte naar Kanaan reist, dan hebben ze geen brood, hè? Ze krijgen eerst kwakkels, vlees, en dan de volgende ochtend, wat is dat? Wat ligt daar nou? Met de dauw is daar ook het manna op aarde neergedaald. Samen met die dauw, verbonden met die dauw. Het dagelijkse voedsel, elke dag weer. Telkens als de dauw 's nachts neerdaalt, daalt ook het manna neer. Je leest dat in Numeri 11 vers 9. En Mozes, aan het eind van die woestijnreis, gaat zingen. En dan gebruikt hij die dauw als beeld. Mogen mijn onderricht neerdalen als regen. Mogen mijn woorden zijn als milde dauw voor jullie, volk van God. Je leest het in Deuteronomium 32 vers 2. Ja, die dauw, dat manna, dat werkt in twee werelden. Dat is dat beeld in het natuurlijke mag je zo omzetten in het geestelijke. Want ook Openbaring zegt, ik zal hem geven van het hemelse manna. Wie overwint, ik zal hem geven van het hemelse manna. En ook dat hemelse manna is er elke dag weer. Ja, prachtig. Het hoort bij dat leven voor altijd. Het is er. Waar? Het is er. Kijk maar om je heen. Die zegen van de Heer. Dat levenwekkende woord. Die levengevende geest. Die nieuwe kracht. Die milddadige frisheid. Dat ware leven. Het is er gewoon. Gewoon. Kom je tent uit. En dan vind je het. Blijf niet op je droesem liggen. Word actief. Dan vind je het. Het is er. Vlakbij. Het wordt niet binnen je tentje gebracht. Het volk moest er even uit. En dan konden ze het zo oprapen. Geweldig. En die dauw is er al. Ja, voordat jouw dag begint. Voordat jij erom gebeden hebt, ligt het al rondom je. Vind je het schitterend? Onweerstaanbaar. Het is er. En je mag dus in die dauw opstaan. In het besef dat de Heer er al is, dat de dag al begonnen is, mag jij aan je dag beginnen. Mag jij in die kracht, in die zegen, in het leven van de Heer opstaan. Je baden in al het goede wat Hij je al geeft. In plaats van, oh, wat gaat er allemaal gebeuren vandaag. Mensen, lief. Hoe goed en hoe heerlijk het is. Is het toch om bij de Heer te wonen. Om de dauw van Hem dagelijks te zien. En daarin op te staan. Daarmee aan het werk te gaan. Dat is de werkelijkheid in Gods Koninkrijk. En dat bedoel ik met leven vanuit de werkelijkheid van Christus. Ja. De dauw van de Hermon. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, die dauw in Israël is rijkelijk aanwezig. Veel meer dan bij ons. Wij krijgen wel eens natte voeten als we 's ochtends uit ons tentje op de camping naar het washok moeten. Dan krijg je natte voeten. Want dat gras is nat, ja. Dat merk je thuis misschien niet, maar als je dan even in de natuur bent, merk je dat direct. Maar toch is dat nog weinig. Als Gideon een vlies neerlegt, die wolf wacht, en daar een teken van de Heer in verwacht, nou, dan gaat hij de volgende dag staan naar dat vlies toe, en dat ligt dan op een grasveld, het hele gras is curry-droog, en dat vlies, hij wringt het uit, een schaal vol water zeg. Zoveel dauw, zoveel, wordt daar dus aan water gecondenseerd. Prachtig. En met name in het gebied op de Hermon, rondom die Hermon, dat is die berg in het noorden van Israël. Dat is de hoogste berg, altijd sneeuw. Daar ontspringt ook de Jordaan, niet verwonderlijk, water in overvloed. De berg Sion, de berg Hermon in het noorden en dan die berg Sion in het zuiden. Waar Jeruzalem opgebouwd is. Waar de tempel ligt. Sion. Weet je wat Sion betekent van oorsprong? Verdorde plaats. Verdroogd gebied. En dat komt omdat de dauw in het gebied rondom die bergen van Sion veel, veel, veel minder is dan op die bergen van de Hermon. Sion. Verdorde, verdroogde plaats. Maar weet je wat Sion ook betekent? Vanaf het moment dat Abraham daar zijn Isaac wil offeren, voorziet God. God voorziet. Sion is de plaats waar God voorziet. In al onze behoeften, in al onze noden, in alles wat we nodig hebben. Hij voorziet. En dan zegt later de Heer, ik wil op Sion wonen. Ik wil daar wonen waar je zou zeggen, verdorde verdroogde plaats. Ik zal daarvoor zien, ik ga daar wonen in mijn volle heerlijkheid. En alles wat daar is, zal tot leven komen door wat ik daar gebied. En dan vergelijkt David, die dauw van die Hermon, die overvloedige dauw, die mag neerdalen op de bergen van Sion. Dat kan natuurlijk nooit. Want hoe kun je dauw van de Hermon meenemen en op de bergen Sion laten neerdalen? Dat gaat niet. Het is een beeld. Denk aan die overvloedige dauw van de Hermon en beleef dat op de berg Sion. Zo goed is het. Als je bij de ene bent, als je met broeders en zusters bij de ene woont, als je samen optrekt, dan beleef je de dauw op de Sion net zo overvloedig, net zo maximaal als je hem op de Hermon in het natuurlijke kent. Nou zeg, dat is me toch wat. Wat een wonder. Ja, dat is God. Bij God gebeuren wonderen. Hij is een God van wonderen. Hij doet precies het tegenovergestelde wat je soms op aarde zou verwachten. Droge plaats moet je niet zijn. Daar moet je zijn, want daar gebiedt de Heer zijn zegen. Daar geeft hij het leven tot een eeuwigheid. Daar is de dauw door Gods wonder net zo groot als de dauw op de Hermon. Het is beeldspraak, maar je begrijpt natuurlijk wat hier bedoeld wordt. Zo is onze God. Hier wilt u me een beetje kracht geven voor vandaag. Hou op met te bidden zo. Leer opnieuw bidden. Heer, ik wil mij verheugen in die overvloedige dauw die u vandaag rondom mij op deze moeizame plaats misschien laat neerdalen. U geeft zegen. U gebiedt uw zegen hier in mijn leven. U gebiedt het leven hier tot in eeuwigheid. O Heer, wat heerlijk om vandaag met u de nieuwe dag te beginnen. Wat heerlijk om vandaag met u te wonen. In uw huisgezin te zijn opgenomen. Ja, je mag in Gods huisgezin zijn. In die gezegende omstandigheid mag jij wonen. Mag jij verkeren. Mag jij leven. Mag je opgroeien. Sterk worden. Je mag opwassen in de genade en in het kennen van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Jij mag doortrokken worden van Gods Heilige Geest. Die olie die van binnenuit je bekrachtigt, sterkt, toerust, doordrenkt en heiligt. En die dauw die rondom jou is en alles aanreikt om te drinken, het manna wat er is om te eten. Van binnenuit en van buitenaf. Eén prachtig positief geheel. Zo werkt de Heer. Altijd. 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 Amen. Maar ben ik me van die zegen bewust? Ben jij je van die zegen bewust? Hou je rekening met die kracht van de Heer. Van het leven van de Heer in jou. Hij gebiedt het. Hij gebiedt het. Heer, ik stel me ervoor open. Werkt u maar door. Ik werk met u mee. En ik ga niet passief zitten wachten. Ik kom mijn tent uit en ik ga actief met u meewerken. Ik ga manna verzamelen. Ik ga eten. Ik ga drinken. Ik ga opstellen. Ik ga mee optrekken. Heer. In uw kracht. Laat die werkelijkheid van Christus jouw werkelijkheid worden. Focus daarop. Wat er ook rondom om aandacht schreeuwt. Stel die werkelijkheid van Christus erboven. En laat dat milddadige, dat levenwekkende, dat levenbevorderende woord van God alles wat in je is bedauwen, bevochtigen en doortrekken. En spreek het dan maar uit. Heer, hier ben ik ook weer vandaag voor u en uw gemeente. U geeft mij hemelse dauw. U geeft mij het verborgen manna. Daarvan wil ik eten en drinken, hier en nu. Ik sta op deze dag. Ik hef mijn ogen op. Ik hef mijn hoofd op en ik blijf staan. Hoe groot de hitte van de dag ook wordt, het zal me niet bevangen. Kent u die tekst? Het lam zal hen weiden en voeren naar waterbronnen des levens. En de hitte zal hen niet bevangen. Openbaring 7, vers 16. Geniet van die dauw, broeder, zuster. Besef die olie op je hoofd. En dank de Heer ervoor. Loof, prijs en aanbid hem. Doen we. Spreken we af? Oké. En nog is het niet alles. Het profetisch perspectief is nog groter. Zoek eens op. Psalm 110. En dan lees ik alleen even vers 3. Psalm 110. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen, uit de schoot van de dageraad, komt tot u de dauw van uw jeugd. NBG, uw volk is een en al gewilligheid ten dagen van uw heerban. In heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uw jonge mannen voor u op. Genieten van dauw. Maar hier wordt dauw gelijkgesteld met het tevoorschijn komen van jonge mannen in de dageraad. Ja, de dageraad, het moment dat die dauw er is, die dauw verschijnt. Jonge mannen, jeugd. Ik mag dus niet alleen genieten van dauw, maar ik mag ook worden als dauw. Zo vervuld worden van die dauw, dat ik ga functioneren als dauw. In de schoot van de dageraad. Aan het begin van de nieuwe dag. Jonge mannen, de sterke jeugd van Christus. In schitterende kleding, andere vertalingen. En denk nou niet aan leeftijd in het natuurlijke. Het gaat hier over geestelijk sterke jongelingen. En dat kunnen mannen van 90, 95 zijn. En natuurlijk ook iemand van 15 en 20. En alles ertussenin. David heeft het in Psalm 110 niet over leeftijden. Hij heeft het over een groep die zich kenmerkt door de kracht van het jeugdige. Het hemelse leven wat in zijn volle kracht tevoorschijn komt. En zo plotseling, als die dauw in de nacht vanuit een onzichtbaar iets opeens condenseert en tevoorschijn komt. Overal. Zo zal het zijn met de geboorte, het openbaar worden van Zonen Gods. Je ziet ze niet. Het lijkt alsof er niks gebeurt. Het lijkt stikdonkere nacht. En opeens, zie je het, komt het tevoorschijn. Als dauw. Uw kinderen, uw zonen, zegt Luther, worden u geboren gelijk de dauw uit de dageraad. Onweerstaanbaar. Dat kun je niet tegenhouden. Daar kun je bij gaan staan. Ik wil dat hier geen dauw komt. Nou, voordat je het weet, ligt het er. Dat kun je niet tegenhouden. En in dat onweerstaanbare is het ook nog geweldloos. Er worden geen wapens bij getrokken. Het geboorte gebeuren, het openbaar worden van Zonen Gods is als dauw dat tevoorschijn komt. Als dauwdruppelen uit het morgenrood geboren, zegt Obink. Milddadig, verkwikkend, leven verspreidend. Ja, de zonen van God komen openbaar in de dageraad. Een en al gewilligheid. Vol van Heilige Geest, gezalfd, toegerust. Geweldig. Hier, wanneer zal dat gebeuren? In de dageraad. Wanneer die dageraad, als ik toegerust ben, als ik toegerust klaarsta, als ik voldoende van dauw en manna tot me genomen heb, voldoende die werkelijkheid van Christus ben binnengegaan, geleerd heb om dat nieuwe lied te zingen, geleerd heb om die werkelijkheid van Christus in alle situaties en omstandigheden bepalend, maatgevend laten zijn. We zijn op weg. Besef je de impact van dat samen optrekken? Als het hier toch naartoe gaat, als dit het gevolg is. Dit is de kostelijke vrucht van eendrachtig samen optrekken. Van samen gezalfd worden. Van samen genieten van dauw en manna. Besef je welke wonderen er gaan gebeuren in dit optrekken. In dit samen bezig zijn. Dat is de Heer bezig te doen in ons midden. Dat is Hij aan het bewerken in ons samen optrekken. Besef dus waar jouw gewilligheid, jouw volharding, jouw toewijding, jouw trouw van vandaag, morgen, overmorgen toe gaat leiden. Dit, dit gaat boven bidden en denken uit. Dit hebben we nog niet eerder beleefd. Nee, dit heeft de gemeente van Jezus Christus nog niet eerder beleefd. Dit baren van zoons leven, midden in de nacht, tevoorschijn komend als dauw in de ochtend, in de dageraad. Dit gaat boven bidden en denken uit. Laat je erdoor verwarmen. Verwarmen, je noemde het woord. Laat je erdoor aansporen, bemoedigen. Als volk des Heren, als gemeente des Heren, als jeugd van Christus. En dan bedoel ik allemaal. Dan kan de Heer met ons door. Dan gaat die nieuwe dag aanbreken. Dan komt die dauw van die nieuwe dag mede door jou en mij heen, door ons heen openbaar in deze wereld. Levenwekkend, levenverspreidend, heilzaam voor allen die op dat moment gaan ontdekken wat God met mensen voor heeft. In en door zijn gemeente heen. In en door de gezalfden die onder leiding van de gezalfden verder richting gaan geven. En alles gaan wederop richten. Daartoe word jij vandaag geroepen. Daartoe worden wij als gemeente in staat gesteld door de Heer. Daarom staan we verder, broeders en zusters, achter Jezus aan. Alsjeblieft, op die weg naar de top van de berg Sion. Eensgezind. Besef wat je daaraan kan bijdragen, aan eensgezindheid. Je kunt ook aan de kant gaan staan en kijken wat er gebeurt. Doe dat niet. Voeg je bij de pelgrims die opgaan. Die samen zingen. Die samen komen. En misschien nog een heel stuk weg hebben af te leggen, maar die wel op weg zijn. Ga binnen in het licht van Christus. Hij is er met licht, altijd. Met hemelse kracht en moed. En neem dan ook samen de strijd op. Ja, neem die strijd op. Als leden van één lichaam. Strijd oppakken met elkaar, voor elkaar. Elkaar bemoedigen, elkaar tot voorbeeld zijn. En samen het oog gevestigd houden op Jezus Christus. De leidsman en voleinder van ons geloof. Dan worden we verder verzegeld. Dan gaat die verzegeling door, waar we op de gemeentedag over spraken. In dat volgen van hem komt de verzegeling tot volheid. En klimmen we op en bereiken we met elkaar de top. Een klein psalmpje, psalm 133. Hou hem in gedachten, werk hem verder uit, hier thuis, als lid van de gemeente. Dan beleef je die zegen, dat leven voor altijd. Dan breekt die nieuwe dag aan en gaat ook die grote dag van de Heer tevoorschijn komen. En gaan we samen in tot het feest van de Heer. Hebben we er zin in? Ja, ik wel hoor. Jullie ook? Heerlijk. Amen. Ik kom met jullie bidden. Wat een perspectief, Heer. Komt er tevoorschijn uit profetische woorden. Als we ons door u laten verlichten. En ons door u laten opvoeren. Dan staat het er gewoon. Dan zie je het. En dan werkt het. Heer, ik bid voor mijn broeders en zusters hier, dat zij op die hoogte van u leren leven. En vanuit die hoogte, vanuit die werkelijkheid van u, alles leren aanpakken. Alles leren doorzien. Alles met u gaan beleven en verwerken. U werkt in ons door, in onze levens, in onze gemeenten, in ons samen optrekken als gemeenten. Heer, wat een geweldige tijd beleven we, dat we hier de eerste vruchten al van mogen zien en mogen herkennen. En u werkt met ons door naar die volle, kostelijke, rijpe vrucht. Dank u voor die heilige zalfolie. Heer, leer ons beseffen wat dat inhoudt. Hoe we ons mogen gedragen als gezalfden in de hemel en op de aarde. Leer ons. En ga met ons mee in dat eten en drinken van dauw en manna. In dat je laven aan al het goede van u. Heer, u bent het lam. Wij willen u volgen. En ik zegen jullie, broeders en zusters, in de naam van Jezus Christus onze Heer. Met kracht van boven. Met genade van de Heer. Met zegen en leven voor altijd. Amen.